106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, hartelijk welkom luisteraars. U zit waarschijnlijk aan uw boterhammetje. Het is 12 uur op de zaterdagmiddag. En op die zaterdagmiddag hebben wij weer een uurtje met nieuws van de kerken voor al die Delftenaren hier. En vandaag hebben wij twee gasten en dan gaan we mee wat bijzondere onderwerpen bespreken. Want het is vandaag de dag van de mantelzorger. En hier heb ik naast me zitten heb ik Ali Hovius. Hoi Ali.
Goeiedag.
En Ali, jij bent betrokken bij die mantelzorgers.
Van de kerk, inderdaad. En ja. Ook ben zelf ook mantelzorg geweest. En ik heb in het verleden ook bij de informele zorg gezeten. Bij de mantelzorgconsulent.
Nou, gaan we zo allemaal verder over praten. En later in dit uur schuift hier nog aan Wimco Jelier. En met Wimco gaan wij praten over de dankdag. En daar hebben ze een dankdagboekjes. Ze hebben ze daar gemaakt. Dus hoe dat verder in zijn werk gaat, gaan we met Wimco bespreken. Ja, en wij praten hier met Ali Hovius. En we hebben het over de dag van de mantelzorger. En ieder jaar, op deze dag, 10 november, is het de dag van de mantelzorgers. En dat is de bedoeling om ze dan ook eventjes in het zonnetje te zetten en wat waardering te geven. En deze keer gebeurt dat met de insteek Verraste Mantelzorg. Zo heet het thema daar. En Ali, jullie hebben jij bent lid van de Vierhovenkerk.
Ja, dat klopt. Ja.
En in de Vierhovenkerk hebben jullie er ook speciaal geven jullie aandacht aan de mantelzorger.
Ja, er is vanmiddag in de Vierhovenkerk een lezing gehouden door Ineke Luddikhuizen.
Ja.
Zij is zelf mantelzorger geweest en zij heeft ook een boekje geschreven daarover. En zij was vanmiddag in de Vierhovenkerk. Tevens doet de Vierhovenkerk ook nog wat voor de mantelzorgers van de Vierhovenkerk.
En Ineke Luddikhuizen, wie is Ineke, zeg maar?
Ineke is theologe. Zij is de man van Willem Aantjes, de vroegere politicus van het Christendemocratisch Appel, van het CDA.
Dat is helemaal aan het begin van het CDA.
Ja,
toen was Willem Aantjes was daar.
Ja, ja. En Willem Aantjes is ernstig ziek geweest en zij heeft dat hele proces begeleid.
Ja.
Wat uiteraard natuurlijk heel zwaar was voor haar. Maar in haar lezing gaf ze toch ook wel toe dat je het ook niet al te zwaar moet maken voor jezelf. Dus je moet het ook de humor erin blijven zien.
Ja.
Hè, en dat je ook de gesprekken blijft voeren en ook goed naar je eigen lichaam luisteren.
Want sommige mensen zeggen van een mantelzorg, dat klinkt allemaal zo zwaar, zeg maar. Mantel. Waar komt dat eigenlijk vandaan, dat idee van mantelzorg?
Mantelzorg is eigenlijk ook er zijn voor de ander. De mantel, hè, de warme jas die je over iemand heen slaat die zorg nodig heeft. En daarom noemen ze die naam dus de mantelzorger.
Dus eigenlijk gaat het nog ineens over je eigen mantel of zo, maar het gaat eigenlijk dat je iemand anders met liefde omkleedt.
Ja, precies. Ja, daar komt die naam vandaan.
Oké. Maar aan de andere kant, het is iets wat je dan, want het gaat vaak over een partner gaat het, of het gaat over een vader of een moeder. Het kan ook over, kan ook over buren gaan of zo.
Ja.
Mantelzorg kan eigenlijk best breed zijn, toch?
Ja. Het kan inderdaad ook een goede vriendin van je zijn of de buurvrouw. Ik bedoel, het is diegene waar je echt de liefde wil geven door hem te verzorgen of haar te verzorgen.
En kan je voorbeelden geven van hoe die zorg dan gaat? Hoe ver strekt dat of hoe weinig is dat? Wanneer ben je eigenlijk mantelzorger? Of wanneer ben je misschien maar een manteltjeszorger? Hoe zit dat?
Ja, daar zit wel verschil in. Ja. Als je echt iemand zorg gaat geven die dus ernstig ziek is. Dus noem maar even iemand die dus de ziekte van Alzheimer heeft. Dan noemen wij dat toch wel een zware mantelzorger. Dan heb je een hele zware jas om iemand heen te leggen. En dan heb je heel veel te organiseren, dat die lijntjes allemaal goed blijven lopen.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook mantelzorg waardoor je wat licht is. Hè? Als je bijvoorbeeld als iemand bijvoorbeeld elastische kousen nodig heeft, maar ze zelf niet aan kunnen krijgen omdat ze de kracht niet meer hebben, ja, dan doe je gewoon die kousen aan. En dat is dus niet echt heel zware mantelzorg, maar je bent het dus wel.
Ja, maar dan nog even, het kan dus gaan van het pannetje soep, de kousen gaan tot het helemaal verzorgen en het te bed leggen en wassen en aankleden bij iemand zijn. Zo groot kan het zijn. Maar ook als dat zeg maar zo is, dan weegt dat voor de een of de ander. Weegt dat anders?
Ja, klopt. Het weegt heel zwaar en daarom is het zo belangrijk dat de mantelzorg toch wel in de gaten gehouden moet worden. Dat die niet over zijn grens heen gaat, waardoor de mantelzorg het niet vol kan houden. Want dan heb je er nog een probleem bij.
Ja, dan dus hebben we niet alleen de zorg voor voor degene, maar ook nog de zorg voor de mantelzorg.
Ja, precies. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat dat in de gaten gehouden moet worden. Vaak zit er ook wel, als iemand al heel zwaar mantelzorg is, al wat meer zorg in van de professionele hulp, van de thuiszorgorganisatie. Ja. Hè, of iemand die de huishoudelijke werkzaamheden doet, om het toch alweer wat te ontlasten van die mantelzorgen. Maar dan nog, die mantelzorger wil graag, en zeker als het je partner is, graag het volledig zelf doen.
En maar je bent soms, doe je dat met liefde en grote verantwoordelijkheid. Maar soms ga je dan inderdaad, omdat je dat vindt dat je dat moet doen, wel over je grenzen heen. Wie is er nou, zeg maar, om daar een beetje op te letten dat die mantelzorger niet zichzelf verliest?
Nou, in de eerste plaats is het ook wel zo dat wel de huisarts daar ook van op de hoogte moet zijn. Dat is in eerste instantie die toch ook goed moet kijken van hoe zit de mantelzorger erbij. Vaak is het ook nog wel zo dat, zeker als de mensen lid zijn van de kerk, dat er een bezoekmedewerker ook de signalen herkent van, is deze mantelzorger toch niet overbelast? En moet ik dat toch niet met iemand anders eens over hebben? Van hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Want misschien is er meer zorg nodig, zodat mevrouw het toch ook, of meneer, het langer vol kan houden.
Ja, dus een huisarts uit de kerk, uit de buurt, zeg maar, mensen om je heen die dat bekijken. Maar die mensen die zien dat het soms te zwaar gaat, wat kunnen zij dan betekenen?
Wat die mensen kunnen betekenen? Nou, ze kunnen sowieso al de aandacht geven aan de mantelzorger. Mm-hmm. Dat zij ook zien van, ja, het ligt daar heel zwaar. En waar heeft deze mantelzorger dan behoefte aan?
Maar als ik nou een voorbeeld zou nemen, van we hebben mevrouw Marie en die heeft een zwaar dementerende man in huis lopen. Het wordt voor haar wordt het te veel. En dan komt er iemand van de kerk of de huisarts die zegt van ja, het wordt voor u te veel. Ja, denk mevrouw, het wordt inderdaad wel te veel voor me, maar ik geef het niet op.
Ja, en toch heeft de huisarts hier wel een hele belangrijke taak, omdat hij dan toch meer professionele hulp in moet zetten. Ja. Hè, en als het dus om Alzheimer gaat, dan is daar, dat noemen ze dan een case manager, die dan het totale plaatje in kaart brengt van waar heeft de mantelzorger, wat heeft de mantelzorger om ook aan haar rust te komen, met name dus ook overdag, maar ook misschien 's nachts wel. Ja.
En waar moet ik nou aan denken? Dus de als die mevrouw er zit en je moet aan je rust komen. Hoe kom je nou dan aan je rust? Wat heb je nou precies nodig dan?
Nou, het kan zo zijn dat het dan heel goed is dat er dan een dagopvang gezocht gaat worden voor de patiënt. Mm-hmm. Zodat mevrouw overdag in ieder geval tijd voor zichzelf kan nemen. Bovendien is het ook nog zo dat je eventueel ook nog andere vrijwilligersorganisaties in kan schakelen die tijdelijk ook de patiënt kan vermaken of kan verzorgen, zodat ook de mantelzorger weer op adem kan komen.
Ja, dus dan kan je op adem komen omdat je wat tijd vrij krijgt. Maar de tijd vrij, zeg maar, het speelt niet alleen in de tijd, het speelt ook nog in je hoofd, speelt die dingen van, nou ja, maar ik ben wel een dagje vrij, zeg maar. En dan zit je op een terrasje, drink je koffie met een andere vriendin of zo. En dan denk je van ja, maar ik wil eigenlijk bij mijn man, wil ik weer zijn. Het zit natuurlijk heel psychologisch zit het in elkaar.
Ja, zo werkt dat inderdaad ook. Dat zeggen mensen ook, van dan ben ik wel vrij. Maar mijn gedachten zijn toch nog steeds thuis. Dus eigenlijk niet echt vrij.
Nee.
Het is dan toch wel belangrijk dat je ook die mantelzorg wat tips meegeeft. Van maak het niet te zwaar voor jezelf. He, hou ook de ruimte, zodat je ook meer energie voor jezelf krijgt, waardoor je ook weer die zorg weer beter vol kan houden.
Ja.
En het is wel een kwestie van dat de mantelzorger wel regelmatig bezocht moet worden ook. En de aandacht ook volop krijgt dat ook die dingen wel besproken wordt. Want anders dan gaat het geestelijk natuurlijk ook met die mantelzorger niet goed.
Nee. En juist daarom is deze dag ook van de mantelzorg in het leven geroepen.
Ja, ja. Daarom is het ook in leven geroepen, omdat het zo'n zware belasting en zo'n druk op hun uitgeoefend wordt. En het is zeker vandaag aan de dag is het natuurlijk ontzettend meer geworden, ja. Omdat ook de zorg zo veranderd is met zoveel jaren geleden, dat het gewoon heel belangrijk is dat ze dus in het zonnetje gezet gaan worden.
Ja, want de zorg komt, omdat er veel minder tehuizen zijn, dingen, komt dat veel directer, komt dat op familie en omgeving komt dat aan.
Precies.
Wat we precies in die dag van die mantelzorg dan kunnen doen. Zullen we zo eventjes naar praten en eventjes. Lijkt een beetje soms te gaan alsof het gaat over mensen die met Alzheimer of dementie te maken hebben. We praten over de dag van de mantelzorg, want dat is het vandaag, de dag van de mantelzorg. En net hebben we wat gehad over die mantelzorg zeg maar inhoudt. Maar wat gebeurt er nu op zo'n dag van de mantelzorg? Nou worden de mantelzorgers in het zonnetje gezet eventjes. Hè? Maar hoe wordt dat gedaan?
Nou, door de mantelzorgconsulent of mantelzorgmakelaar, zoals dat tegenwoordig ook heet. Die organiseert soms ook nog wel leuke uitstapjes, een dagje weg even voor de mantelzorgers.
Dat klinkt heel wat hoor, mantelzorgmakelaar.
Ja,
wat doet dan een mantelzorgmakelaar?
Nou, een mantelzorgmakelaar die zorgt ook dat de mantelzorgers ook tips krijgen dat zijn dan wel praktische tips, waardoor ze dat toch ook wel langer vol kunnen houden. Ze kunnen ook, dus de mantelzorgers kunnen ook terecht. Als zij vragen hebben of als zij het echt niet meer vol kunnen houden, ja. Dan kan de mantelzorgmakelaar ook de vrijwilligersorganisaties inzetten om het voor hun te ontlasten.
En roep je die zelf in, zo'n mantelzorgmakelaar? Of krijg je die op je pad? Hoe gaat dat?
Nee. Je kan als je mantelzorger bent en je kijkt dan wat de gemeente dus voor mantelzorgers doet. Dan zie je dus op de site kan je dus inderdaad bij Participe of Delft voor elkaar. Ik weet niet precies waar ze nu ondergebracht zijn, maar ik dacht bij Participe. En daar kunnen zij dus zich aanmelden dat ze mantelzorger zijn. En dan krijgen zij bezoek of wordt telefonisch afgehandeld met de mantelzorgmakelaar.
En de mantelzorgmakelaar is een soort van gewoon ondersteuningspunt, zeg maar, voor alle mantelzorgers.
Voor alle mantelzorgers,
en die zorgt af en toe voor wat tips geven. Kan jij een paar tips geven, zeg maar, voor mantelzorgers?
Nou, wat tips is het toch ook van zorg ook goed voor jezelf. Mm-hmm. Blijf goed voor jezelf zorgen, ook wat eten betreft. Zorg toch dat je je uitstapjes of waar je ook lid van bent, een zangkoor of een tennisvereniging, dat je dat toch blijft doen. Ja. Dat je dat niet opgeeft, hè, want anders dan hebben ze helemaal niets meer. Dus dat zijn zo'n beetje wel de tips die zij dus ook meegeven. En ook kijken van, kunnen ze nog samen de deur uit, hè, de partner en de mantelzorger. Dus daar willen zij ook de mantelzorger nog verder in begeleiden.
Het is wel heel belangrijk, want ik merk ook wel als ik zelf bij mensen op bezoek ga, dat er soms als er een ziekte is, zeg maar, en je hebt iemand die als mantelzorger er werkt, dat je automatisch, zeg maar, de vragen en de aandacht gaat naar degene die ziek is.
Ja, precies.
En er zit iemand ernaast en je, die zit er maar naast.
Ja, precies. En dat is ook wel heel erg belangrijk, omdat ook diegene niet te vergeten. Want die heeft het meestal veel zwaarder nog als de zieke natuurlijk ook. Ja. Maar de mantelzorger, die moet ook al het bezoek ontvangen en die moet toch ook koffie en thee inschenken. En die blijft maar bezig. En dan ook de vragen voor de zieken natuurlijk ook weer, beantwoorden en zo.
Nu hebben jullie in de Vierhovenkerk, hebben jullie een initiatief, ontwikkeld voor mantelzorgers. Juist voor deze dag.
Juist, inderdaad. Ja.
En wat gaan jullie doen?
Wij hebben een lijstje gemaakt van alle mantelzorgers van de gemeente Vierhovenkerk. En dan gaan een aantal bezoekmedewerkers gaan daar naartoe met een bloemenbon en een kaart als groet van de Vierhovenkerk. En maken wij dus ook een praatje met de mantelzorger. En het is toch een beetje een hart onder de riem steken.
Precies, en een erkenning voor het werk wat zij doen.
Ja, precies. precies. En het wordt ontzettend gewaardeerd. En dat vind je natuurlijk altijd leuk als je dus bij de mantelzorgers op bezoek kan. En je kan wat afgeven. Dus het heeft altijd twee kanten. Het is altijd een wederkerigheid. Ja.
Nu doen jullie dat in de Vierhoven. Kijk, een heel mooi initiatief, zeg maar. Zou jij ook tips kunnen geven, zeg maar, voor kerken of voor misschien groter nog zelfs voor buurten en zeg maar hoe zij met mantelzorgers om kunnen gaan?
Ja, sowieso kan je dat bij iedereen toepassen. Niet alleen bij mensen die lid zijn van de kerk, maar ook binnen je eigen, in je eigen buurt. Hè? Zijn er wel mensen ziek en waar je dan toch ook een bezoekje kan brengen. En kijken hoe dat ook gaat. Hè? Van, mensen stellen dat erg op prijs, dat ze toch op die manier onder de aandacht komen. En ik denk dat het voor kerken ook gewoon belangrijk is. Kijk om je heen, hè, en leg je oor te luisteren van waar is mijn hulp nodig. En vaak zijn wijkpredikanten, die komen ook nog wel veel bij mensen op bezoek. En die kunnen je ook nog wel wat mantelzorgers, de namen van mantelzorgers geven. Die het toch heel fijn vinden om toch even een goed gesprek te voeren. Okay.
Nou, hartstikke goed. Dus eigenlijk een tip van, breng dat ook even in kaart. Of ga gewoon, als je een van je mantelzorgers kent in je buurtomgeving, doe het vandaag, dag van de mantelzorg. Maar ja, eigenlijk hoeft dat niet alleen vandaag de dag van de mantelzorg te zijn. Mag het hele jaar door, hè?
Prima, zo is dat. Het hele jaar door is de dag van de mantelzorg, ja.
Laten we daar in ieder geval voor doen. Ik dank jou hartelijk voor jouw komst hier naar de studio en voor dit zo uitleggen ervan.
Graag gedaan, Fred.
Nou,
dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, dan nemen we met u eventjes wat door wat er in de kerken gebeurt in deze week. Dat begint al op dinsdag. Dinsdag in de Hofkerk, dan is daar een film, op een zinnige dinsdagavond heet dat. En daar wordt de film De Sjek wordt daar vertoond. En De Sjek, dat gaat over iemand die een nogal moeilijk leven heeft doorgemaakt. En dan krijgt hij op een gegeven moment krijgt hij een brief. En daar staat in papa. En papa, dat is de naam die zijn vrouw en zijn dochter gebruikten om God aan te duiden. En hij denkt van, moet daar nou mee? Die nodigt hem uit om ergens te komen in die shack, de hut, zeg maar. En dan ontmoet hij daar God. Nou, hoe dat precies zit, zal ik niet helemaal verklappen erbij. Maar het is wel een hele film waar het gaat over vergeving en het gaat over acceptatie van alle dingen. Dus dat is op dinsdagavond. Om 19:30 moet hij dan zijn in de Hofkerk aan de Kort van de Lindenstraat. Dan is er op de woensdag in de Vierhovenkerk is er een lezing. Die wordt gehouden door Henk Jansma, die gemeentelid is daar en die zich bezighouden heeft met de energietransitie en de circulaire economie. Circulaire economie, vraagt u zich af, wat is dat nou? Dat je alles zo maakt dat het meteen weer gerecycled kan worden. En hebben we dus minder afval hebben erbij. En in de kerken zijn ze er heel erg mee bezig tegenwoordig om allerlei dingen te kijken van hoe duurzaam kunnen we daar en hoe energie neutraal kunnen we zijn. En op diezelfde woensdagavond, als u dan nog in de Hofkerk zou zijn, dan kunt u nog naar de kring groeien in geloven. En nee, dat heb ik nou even verkeerd, want dat is de volgende week daar. Nee, u kunt ook nog naar de kring wat en waarom geloof ik. En die moet u eventjes zich aanmelden. Kijken op de site van de Hofkerk en dan kunt u dat verder vinden. Die praten over een boek. En dat is nu het boek, geloof ik, waarin het gaat over Paulus, mijn liefste vijand. Dat allemaal in ieder geval deze week en vast nog veel meer dingen, maar hier houden we het even bij. En dan gaan we verder praten, want ik viel even stil, maar we gaan verder praten van Wimco Jelier is hier aan de tafel aangeschoven. Welkom Wimco.
Dankjewel Fred.
We gaan met jou wat praten over Dankdag, want het is, wanneer is Dankdag?
Ja, aanstaande woensdag 7 november.
Dus. 7 november, dus net deze week is dat geweest. Dus altijd op een woensdag is dat over te...
Ja, ja.
Waarom zit dat op een woensdag? Waarom zit dat niet op een zondag, zoiets?
Daar moet ik je eerlijk gezegd het antwoord op schuldig blijven.
Ik vroeg me dat altijd af. Je had altijd dankdag had je en je had biddag had je. En die waren altijd op een woensdag.
Ja, en het is ook de zoveelste woensdag van de maand, maar maart en november. Maar waarom het zo is, dat zou ik niet weten.
Dat weet je niet helemaal. Dat hoeft niet helemaal. Je kan wel vertellen waarom het er zeg maar is. Waarom is er een dankdag? Wat is precies de achtergrond van zo'n dankdag?
Ja, van oorsprong gekoppeld aan het oogstseizoen eigenlijk. Van biddag in maart voordat de gewassen groeien. Dankdag na afloop van de oogst. Ja, officiële naam is ook dankdag voor gewas en arbeid.
Ja.
Dus vandaar eigenlijk de data.
Dat waren altijd nog de oude grapjes. Dat in het voorjaar was de biddag voor het gewas. En dan verbarsten de mensen dat tot de wasdag voor het gebit.
Ja.
Maar aan het eind is het na de oogst en dan heb je een dank, zeg maar, ervoor. Nou, nou ken ik deze traditie, die ken ik vooral uit, uit de gebieden waarin er veel landbouw is en veel veeteelt erbij. Mm-hmm. En de mensen heel dicht bij de natuur staan erbij. En ook zien, zeg maar, dat de gewassen die daar groeien, dat dat allemaal niet zo makkelijk is, want... Nou ja, we hebben een hele droge zomer hebben we gehad erbij. Ja. En weer een heel nat voorjaar. Ja. Maar we zitten hier in een heel stedelijk gebied, zeg maar. Geeft dat ook een hele andere nadruk dan op gewas en arbeid?
Ja, deels wel. Kijk, een stukje arbeid, werk is natuurlijk veel... Ja, dat is niet zozeer gekoppeld aan stad of platteland. Dat is voor heel veel mensen gewoon van belang en een zegen als je werk kunt doen en daarmee inkomen hebt.
Ja.
En tegelijkertijd waar het gaat om landbouw en voedselvoorziening en zo, is het juist wel mooi om op deze dagen te beseffen dat het geen vanzelfsprekendheid is. We zien er weinig van en we gaan gewoon naar de supermarkt en waar de producten vandaan komen, daar merken we eigenlijk weinig van. Maar juist door er op zo'n dag bij stil te staan, denk je wel van ja, het is niet
En hoe staan jullie er op zo'n dag bij stil dat, je noemt de producten zijn er niet zo vanzelfsprekend, maar hoe sta je er op zo'n dag bij stil?
Nou, vaak kiezen we in ieder geval voor een middagdienst die meer op kinderen gericht is, een bepaald thema. En dan is het een beetje afhankelijk van het thema in hoeverre echt de voedselproducten langskomen.
Ja.
We hebben het wel eens gedaan, bijvoorbeeld vooraf een oproepje op Facebook om een foto te maken van eten en dat met elkaar te delen, zoiets.
Ja.
Even die bewustwording van, het gaat over...
Van wat heb je op je brood of wat ligt er op je bordje 's avonds bij het eten?
Ja, ja, of breder gekoppeld aan natuur. Van maak een foto waarvan je onder de indruk was van de natuur.
Ja.
En op die manier probeer je eigenlijk altijd wel een link te zoeken met het dagelijks leven.
Ja, en dat kan ik me inderdaad voorstellen. Dat je denkt van nou, die dingen zijn niet zo vanzelfsprekend. En ik merk zelf dat als je in de winkels loopt en je ziet erop staan. Er staat bijna op elk pak staat er wel dat het oké is of dat het natuurlijk is. En dat het verantwoord is, want in de reclame prijzen ze alles wel aan. Ja. Maar er zit een andere wereld, zit er misschien wel achter erbij. Benadrukken jullie dit soort processen, zeg maar, waar het gaat over die verbouw van producten en hoe dat aan de man gesleten wordt, zeg maar... Wordt dat in zo'n viering en in dit proces van dankdag meegenomen?
Tot nu toe hebben we daar niet expliciet bij stilgestaan. Maar we kiezen vaak een thema en afhankelijk daarvan een invulling. Ik vind het wel een mooie om die ook mee te nemen. Ja. Wel bijvoorbeeld een keer, daar hebben we het echt meer gekoppeld aan het geven. Echt voor kinderen ook van ja. Wat zou jij nu kunnen geven? We hebben een soort inzamelactie voor de speelgoedbank gedaan. Dus namen kinderen speelgoed van zichzelf mee. En dat stond ervoor in de kerk op de avondmaalstafel. En ja, dat was gewoon heel mooi dat kinderen dan gewoon echt zelf iets geven. En ook oog hebben voor, er zijn ook in mijn directe omgeving kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om een kast vol speelgoed te hebben.
Nee, dat is het zeker niet. Want de verhalen gaan er wel over dat er kinderen zijn en die zich op hun verjaardag juist ziek melden. Omdat ze dan eigenlijk ze moeten trakteren of zo. Maar ze hebben geen geld om te trakteren. Dus laat ze maar hun verjaardag voorbij gaan.
Ja, ja, precies. Dat lijkt me bijzonder pijnlijk als kind.
Ja. Ja. Wat is het thema dit jaar?
Dit jaar is het Alles geef ik u.
Ja.
En dat is eigenlijk gekoppeld aan Jezus die in de tempel zit en op een gegeven moment ziet dat heel veel mensen heel veel geld in de schatkist gooien. En op een gegeven moment opmerkt dat de vrouw die je maar twee hele kleine muntjes in gooit, meer geeft dan al die anderen, omdat zij niet van haar overvloed geeft, maar echt gewoon van haar dagelijkse levensonderhoud.
Dat is heel mooi. Dat gaat over de verhoudingen erbij, ook in de wereld, zeg maar. Van wat geef je van jezelf? Hoe zie jij dat terug, zeg maar, in deze tijd?
Ik denk dat voor ons heel vaak geld geven is soort van makkelijk. Meestal is het voor ons ook gewoon van, je hebt genoeg en van wat je over hebt, geef je weg. Maar ik denk, voordat je kijkt naar inzet van tijd of zo, dat is misschien tegenwoordig wel schaarser. Dat is natuurlijk heel algemeen gesproken, er zijn absoluut mensen voor wie dat niet op die manier geldt. Maar dat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mensen die optrekken met hun buren of anderen die mensen die hulp nodig hebben of zo, dat ook wel een voorbeeld is van een stukje van jezelf geven.
Ja. Dus als ik het zo bekijk, gaat het over met zo'n dankdag, gaat het niet alleen over de producten, maar het gaat ook over tijd en over inzet die je hebt.
Ja, ja.
Is dat nu eigenlijk dan, misschien dat je het groter moet hebben, dat je dankdag hebt voor gewas, arbeid, voor de tijd en voor de inzet?
Ja, volgens mij zou het in principe wel zo breed kunnen trekken. Gewoon dankdag voor wat je allemaal van God gekregen hebt.
Ja.
De invulling is niet altijd strikt gekoppeld aan voedsel of werk. Nee.
Wat geef jij, zeg maar, aan tijd, zeg maar? Jouw vrije tijd, waar gaat die aan op dan?
Vrije tijd gaat deels op aan bijvoorbeeld zo'n dienst voorbereiden en andere werk in de kerk. Ik ben er ook jeugdouderling. Het is gewoon mooi om te doen. In de zomer vaak een kinderkamp. Dat is ook erg leuk om daar je tijd in te steken.
Maar zie jij die dingen dan ook als een het idee van daar ben ik eventjes in die trant van gewas en arbeid of zo. Daar ben ik iets aan het zaaien of aan het doen groeien.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, je deelt het evangelie of je hebt gewoon oog voor mensen. En je weet nooit wat God daarmee doet. En dat hoeft ook niet. Maar het is wel belangrijk dat je op dat moment er gewoon voor die kinderen bent.
We praten met Wimco Jelier over Dankdag. En in het kerkblad, Protestants Kerkblad, staat een stukje over Dankdagboekjes. Die zijn helemaal in. Mooie schrijfboekjes waarin je elke dag tenminste één ding schrijft waar je dankbaar voor bent. Wie dit doet, ontdekt hoeveel er is om voor te danken. Van lieve mensen om je heen, mogelijkheden om ons te ontwikkelen in werk of school, of gewoon een lekkere boterham met kaas. Wat is de mooie traditie om één keer per jaar met elkaar God te danken voor al die kleine en grote dankpunten. Ja, dat is mooi. Het is een soort met haar spaarboekjes, lijkt het wel, hè?
Ja.
Een spaarboekje met dankpunten.
Dankpunten voor...
Doen jullie dat zelf ook, zeg maar, dit soort dankboekjes? Of doen jullie het op een andere manier?
Nee, ik heb er zelf geen ervaring mee, dat ik op die manier elke dag opschrijf. Af en toe dat je bewust aan terugdenkt van, wat is nou afgelopen week gebeurd om voor te danken.
Maar als jij dat nu zou bekijken, zeg maar, je zou voor vandaag, zeg maar, je dankpuntjes mogen sparen. Wat zijn dat voor vandaag?
Dat vind ik lastig om even zo te benoemen. Ik zit even te denken, gisteravond had ik de Bijbelkring en er ging stel is verhuisd. En daar zijn we nog één keer geweest in Rotterdam. En het was gewoon heel mooi om nog even één keer bij elkaar te zijn en een soort van ze uit te zwaaien.
Heel mooi, ja. Jullie hebben deze week, dus op de woensdag, hebben jullie deze dankdagviering hebben jullie gehad. Daarin nemen jullie vooral ook mee in die voorbereiding. Hoe doen jullie dat?
Ja, probeer inderdaad kinderen zoveel mogelijk bij te betrekken. Doen we eigenlijk door per keer een van de clubs in de voorbereiding te betrekken. Dit keer was het dan Reflector, dus de club van de 10- en 11-jarigen. We zijn gewoon op een clubavond naar hen toe gegaan en... eigenlijk een soort mini-bijbelstudie gedaan van, wat staat hier nu en wat voor vragen roept dat bij je op?
En wat staat hier nu? Wat is even hier?
Ja, hier in dit geval Marcus 12.
Dat verhaal wat je net vertelde over Jezus.
Ja, ja, die dan opmerkingen maakt over de mensen die giften geven.
Ja, wat waren de reacties dan van kinderen?
Ja, het soort van vraag van ja, wat moet je dan geven? En dan heb je ook gesprek van ja, gaat het nou om dat je een bepaald bedrag moet geven? Nee, dat niet. Maar ja, hoe dan wel? En wat zouden wij dan kunnen geven? Moet ik dan geld geven of iets anders? Ja, zulke soort dingen komen dan langs.
En ik zie kinderen wel eens wel inzameling doen. Maar voor een inzameling, dat is eigenlijk een heel mooi idee, zeg maar. Als ze ergens een inzameling doen. Dat je het maakt zo niet uit of je nou 200 euro bij elkaar gehaald hebt. Of dat jij de hele middag je best hebt gedaan en je hebt maar 5 euro bij elkaar gehaald. Je hebt wel een hele middag heb jij je tijd besteed, zeg maar.
Ja, ja. Ja, dat hebben we hier ook aan gekoppeld. Want eigenlijk in de gemeente was juist een paar weken geleden voor de kinderen een soort inzamelactie voor Open Doors gestart. Ja. En we dachten, ja, het is wel mooi om daar dan bij aan te sluiten. Verschil een beetje bij leeftijd. Jongste kinderen hadden gewoon een soort spaarpotje gehad, geknutseld, wat ze dan geld in konden sparen. Mm-hmm. Oudere kinderen hebben een euro gekregen. En een soort van de opdracht, nou, gaan we kijken hoe je er meer van kunt maken.
Ja.
Dus deze dienst gebruiken als soort van tussentijdse terugkoppelmoment van hoe gaat dat nou? En we hebben ook gedacht van juist omdat het in dit gedeelte, dit Bijbelstukje ook gaat over van geld zegt niet alles eigenlijk. Dachten hoe kunnen we nou op een andere manier ook geven, ook op een manier die past bij kinderen. Ja. Dus we hebben eigenlijk via Open Doors, hebben ook schrijfacties voor kaarten sturen aan mensen die in moeilijke situaties zitten, christenen die vervolgd worden. Dus we hebben met de kinderen ook kaarten geschreven, versierd en opgestuurd.
Oké. Okay. En Open Doors, waar gaan die kaarten zeg maar heen? Dat christenen die vervolgd worden, waar moet ik aan denken?
Ja, zij zitten in allerlei landen en ze hebben dan contacten met christenen die daar hun geloof niet mogen belijden. Bijvoorbeeld in dit geval was het een schrijfactie, ja eigenlijk verschillend. Het was bijvoorbeeld voor voorgangers in Colombia die daar ingaan tegen de drugsbendes en daarmee echt op hele risicovolle plekken staan en bedreigd worden. Dus een soort bemoediging voor hen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een vrouw uit Nigeria die ontvoerd geweest is door Boko Haram, inmiddels wel terug is, maar door haar gemeenschap eigenlijk niet echt meer geaccepteerd wordt, omdat ze toch een soort van besmet is. Eigenlijk elke maand hebben ze een aantal mensen waar ze dan iets over vertel op de website en waar je dan een kaart aan kunt schrijven.
Best heftig voor kinderen van 10 tot 12 jaar, of niet?
Ja, ja zeker. Ja, ja.
Ja. En reageren ze dan ook zo heftig op?
Verschilt. Sommige kinderen nemen het een soort van voor kennisgeving aan en gaan door. Anderen zijn er wel echt meer mee bezig. Zeker nu als je echt een langere tijd bij zo'n project stilstaat.
Ja.
Ja.
Kun je een beetje uitleggen hoe die viering zeg maar in elkaar zit? Kinderen doen dan mee, zitten mee in die voorbereiding. Hoe komt dat in zo'n viering, zeg maar, weer aan de orde?
Ja, de opzet is eigenlijk ongeveer gelijk met andere diensten bij ons in de gemeente. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld nu hadden we aan het begin even een momentje dat een aantal kinderen vertelden wat zij op die voorbereidingsavond gedaan hebben. We hebben bijvoorbeeld op de club ook een spel gedaan over geven. En er zat dan een soort van oneerlijke spelregels in, van dat de ene groep veel meer kreeg dan de ander. En dat geeft allemaal scheve gezichten. Dus hebben ze even iets over verteld van hoe is het nou om...
Dus een aantal die voelden zich echt onrecht aangedaan. En dat was ook met opzet.
Ja, ja. Ja. En daar hebben ze dan even wat over verteld. Van, dat even je blik opent voor dingen krijgen of niet krijgen.
Ja.
Anderen hebben op die voorbereidingsavond een soort kleed gemaakt met over het thema. En dat lag dan voor in de kerk. Dus hebben ze ook kort even wat verteld wat ze nou op dat kleed uitgebeeld hadden.
En wat staat er op zo dat kleed? Kun je dat vertellen? Heel moeilijk.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet heel goed gezien heb. Dat was een beetje jammer, maar was er even tussendoor geschoten.
Ja. Is er ook muziek?
Ja, ja. Vooraf doen we eigenlijk een oproep van kinderen vinden het leuk om de muziek te begeleiden. En is een gemeentelid die 2 middagen met hen voor uittrekt om dat te gaan oefenen en dan meespelen tijdens de dienst.
Okay.
Dus viool, dwarsfluit, gitaar. Ja.
Ik geloof dat een hele mooie viering is zo.
Ja, ja, ja. Ik ben er altijd erg enthousiast over. Ja.
Ja. En is er zo'nzelfde iets dan als jullie zijn rond middag, want dat is helemaal aan het begin van dat jaar, zeg maar?
Ja, ja, dat is eigenlijk dezelfde opzet.
Opzet erbij. Ik denk dat we helemaal het mooi verteld hebben. Ik wil jou hartelijk danken voor jouw komst hier naar de studio. En voor dit uitleggen over hoe Dankdag, zeg maar, werkt. En dat het ook voor de mensen mee. Als jij nog de Delft zeg maar, zou bekijken. En je zou zeggen van, nou, daar ben ik in Delft nou heel erg dankbaar voor. Mensen een klein pluimpje, een complimentje geven. Waar ben jij in Delft heel dankbaar voor?
Ja, dat is weer even zo'n vraag van per direct bedenken. Ja, over het algemeen vind ik gewoon een hele vriendelijke stad. Als je gewoon, de keer dat je op straat staat met een lekker band of zo. Er zijn altijd mensen die je helpen. En het voelt hier gewoon veilig. En dat komt toch door de mensen die op een fijne manier met elkaar omgaan.
Hartelijk dank voor je komst naar de studio. En voor jouw verhaal over Dankdag.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De gedachte van de week.
Ja, toen ik jong was en ik op school zat, toen kreeg ik allemaal filmpjes erbij van de natuur, over van schooltelevisie erbij. En dan kreeg je natuur erbij en dan stapte er op een gegeven moment, kregen we te horen van de mens is de grootste vijand. Dat was bijna altijd het eind van het verhaal wat er was. En toen ik klein was, kon ik dat altijd heel moeilijk begrijpen. Daarbij, hoe konden wij nou als mens, konden wij nou de grootste vijand zijn van al die dieren? Ondertussen waren er op televisie allemaal filmpjes. Je een mooi stel zwijnen ergens zag in evenzwijnen in het bos. En dan stapte er een kind, die stapte dan eventjes op zo'n takje en dan hoorde je krak. En dan schoten de zwijnen of de herten schoten weg. En dan zei vader, suffert. En dan zei het kind, kan ik er wat aan doen? En daarna kreeg je dan beelden van het bos wat in brand stond. En daarna zag je nog andere rampen zag je erbij. En ik vond dat toen, kon ik mij daarbij voorstellen dat wij als kinderen, zeg maar, als mensen dat, zeg maar, veroorzaakten. Ik had echt het idee, wat kan ik er wat aan doen? En ik denk, wij konden er wel wat aan doen. En zo ben ik ook opgegroeid verder met het idee van, nou, wij gaan er wat aan doen. We gaan er wat aan veranderen. En we gaan proberen die wereld om te keren en mooi te maken. En ik merkte dat in de jaren 80 erbij met een heel conciliair proces. En we allemaal dachten van wij gaan de wereld gaan wij mooi maken erbij. Helaas moet ik zeggen dat ik ook die gedachten zeg maar een beetje aan het kwijtraken ben. Als ik nu kijk naar hoe de wereld er is, zie ik helemaal de moeite erbij. En hoe wij de wereld soms moeilijk maken. En vraag ik me af of wij de wereld nog echt kunnen veranderen. En of wij dat wel willen. En ik zou graag die oproep doen van laten wij die wereld anders maken, mooier maken. Maar steeds meer moet ik ook mezelf overgeven aan God. En zeggen van God, wilt u die wereld maar mooier maken? Wilt u zorgen dat er een nieuwe wereld komt? Daarmee wens ik u vrede en alle goed.